Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U verteld door Jos de Kok.
We zijn in de maand mei van het jaar 1912 in de kleine missiepost van Tanoor in het noorden van de Ortos-provincie in het meer noordwestelijke deel van China. Pater Jules de Wolf kwam eraan begin november 1911. Het was zijn derde reis naar het verre China. Maar zoals we reeds vernamen, bevond het land zich volop in een toestand van revolutie met het ontstaan van een republiek en het einde van een eeuwenlang keizerrijk. Maar godzijdank verliep alles onder de Kuomintangs zonder dreigingen naar de vreemdelingen en christenen. Het is er ondertussen veel rustiger en in de volgende brieven schrijft onze pater er bijna ook niets meer over. Hij schreef: maar hier te lande zaaien de mensen in het lange en in het breed net of er geen China bestond, en ze weten hier nog minder van al die zaken dan de lezers van het nieuws van elke dag of de gazette van Brugge. In een brief van 5 mei 1912 naar zijn thuis verhaalt onze pater een voorbeeld van bekering. Eigenlijk een bekering niet zo zuiver op de graad. En dit maakten we ook al mee in de brieven van zijn broer Jozef, die u kon horen in de eerste reeks van Onkel Pater achterna. En hij schrijft: ik zal ullen eens in het kort een, zoals hij het benoemt, een gehaspel, een wat gesukkeld verhaal, vertellen van zo een speciale bekering. Een zekere christen, Jen, uit ons dorp, eigenlijk niet een van de beste, had over vele jaren zijn kleine dochter nog als een klein kindje verloofd aan de zoon van heiden Kang, die woont in een dorp ernaast. Ik herinner eraan dat het de gewoonte was dat er reeds huwelijken werden beslist van heel jonge kinderen onderling tussen de ouders, veelal uit financiële redenen. Christen Yen had dus zijn dochtertje beloofd aan het gezin van Kang en kreeg daarvoor in geld een bruidsschat. Dat was omdat hij toen geen geld meer had om te leven. En zo werd het meisje in het gezin van Kang ook opgevoed. Ondertussen waren er jaren overgegaan en was de christendochter van Yen en de heidenzoon van Kang volwassenen geworden en klaar om te huwen. De dag dat ik het vernam dat er een huwelijk zou plaatsvinden, ging ik de heidense burgemeester van het dorp waar Kang woont gaan spreken. De burgemeester riep vader Kang erbij. En zo stonden Kang en ikzelf bij de burgemeester. En ik zei hem, volgens onze kerkelijke wetten en volgens de wetten van China kan hier geen huwelijk geschieden tussen mensen van een verschillend geloof. Dus Kang, gij moet de dochter van Yen weer vrijlaten. Maar nog Yen nog Kang wilden het eerst iets zeggen. Kang had jaren geleden dus voor haar betaald aan Yen. Dus Yen, de vader van de dochter, zou dan ook het geld moeten terugbetalen. Maar bovendien was de zoon van Kang nu een grote man geworden, en om een nieuwe bruid te vinden, zou hij niet toekomen met dat geld die hij nu eventueel zou terugkrijgen. En Pater Jules sprak af met de burgemeester, om bevriend te blijven met de kerk, dat hij dat probleem zelf moest zien op te lossen. En dan volgt een heel complex verhaal en oplossing bedacht door de burgemeester. Ik vat het wat samen. Kang, de vader van de jongen, moest pacht betalen aan de burgemeester voor het bewerken van diens land. Maar hij liep al een tijd achter met het betalen van die pacht. En de burgemeester eiste terstond het achterstallige geld op en had dus een middel gevonden druk uit te oefenen op Kang om de dochter van Yen vrij te laten. Maar een onverwachte reactie volgde. En Pater Jules schrijft: plots stond vader Kang voor mijn deur en zegde mij: priester, ik bekeer mij met mijn vrouw en mijn vier zonen. Dus ook de toekomstige bruidegom van de dochter van Yen. Natuurlijk dat vader Yen nu zeer tevreden is voor zijn dochter, die zal huwen met een christen die zal worden gedoopt, maar vooral tevreden was dat hij die bruidschat niet meer zal moeten terugbetalen. Maar de heidense burgemeester hoorde ervan en was natuurlijk niet tevreden, en hij besliste dat Kang zijn land niet meer mocht bezaaien. Maar volgens de overeenkomst had hij wel nog recht om een jaar toch de helft van het land nog te bewerken. En zo kon Kang en zijn familie nog blijven in hun huis in het andere dorp. Maar het verhaal is nog niet ten einde en wordt nog complexer. Naast de familie Kang woont de weduwe van de broer van vader Kang, ook met vier zonen. We noemen haar weduwe Kang, dus de schoonzus van vader Kang. Beide gezinnen bezaten alles gemeenschappelijk. Maar weduwe Kang eiste plots de scheiding van de goederen. Vader Kang beweerde dan bij hoog en bij laag dat hij al veel meer gegeven had aan zijn schoonzus en de vier zonen dan waarop ze recht op hadden. En op een morgen is de weduwe met haar vier zonen plots op de vlucht, maar met drie werkpaarden van de gezamenlijke boerderij. Vader Kang zette de achtervolging in en vond hen op enige uren vandaar en gaf haar een rammeling en bracht de paarden terug naar huis. Drie dagen later ontdekte vader Kang een groot gat in zijn muur, gekapt, en één paard was verdwenen. En dan vlogen er beschuldigingen van beide kanten. Vader Kang beschuldigde zijn schoonzus de weduwe om dieven gezonden te hebben om het paard te stelen, en de weduwe beweerde dat Kang dit zelf had georganiseerd. En beiden wilden het voor de rechtbank slepen. En Pater Jules schrijft verder, hoe plots voor zijn deur de weduwe met de vier zonen daar stond met de vraag, priester, ik wil mij bekeren met mijn vier zonen. Ik herinner er even aan dat een van de dienstverleningen die de missionarissen regelmatig volbrachten, erin bestond de Chinezen te helpen een onrecht aan te klagen voor de rechtbank. Dus de weduwe met haar zonen stonden daar uiteraard met een bijbedoeling. En Pater Jules zegt niet nee, maar eiste dat er een scheiding van goederen komt en dat het paard terug moet terechtkomen. Zoekt en als het gevonden is, kunt ge terugkomen. Gij moet me beloven dat er niet geprocedeerd wordt. Gij moet zoeken, vinden en delen. Alleszins vernemen we dat beide families dus christen zijn geworden. Of het heel gemeend is, is natuurlijk een andere vraag. Maar bijvoorbeeld uit de brieven van Pater Jozef de Wolf, die ook gelijklopende verhalen vertelt, schrijft hij toch, alhoewel sommige bekeringen niet zo zuiver zijn bij aanvang, er toch, en veelal in een generatie later, er zeer goede christenen uitgekomen zijn. Dergelijke bekeringen vormden dan toch vaak de basis voor latere, ernstig gemeende bekeringen. De weduwe en haar vier zonen, schrijft onze pater verder, kwamen wonen in ons christendorp en haar zonen beloofden brave jongens te zijn die zich voorbeeldig zullen gedragen. Vader Kang en zijn gezin moet eten en stooksel bezorgen voor het gezin van zijn teergeliefde schoonzus. En Pater Jules eindigt. Dat is zomaar één historieke uit de duizend. Je hebt hier één van de voorbeelden. En dan heb ik nog veel spelers uit dat toneelspel weggelaten. Onder andere de nonkels en de neven van de weduwe en haar vriendinnen. En ook nog de bootsman die het paard over de gele stroom zou hebben gezet. Maar dat is nu genoeg voor deze keer. In diezelfde brief vervolgt Pater Jules. Helene schreef me dat mijn bisschop Monseigneur Bermijn bij Ulen in Brugge is geweest en verwacht was voor de heilige bloedprocessie. Dat verwondert mij niet, hij had het mij gezegd. In een nog latere brief in augustus schrijft hij, dat moet er wat geweest zijn met de heilige bloedprocessie en al het goede volk dat gij thuis gekregen hebt, zelfs onze bisschop Bermijn. Dat zal me daar een conversatie geweest zijn iedere keer. Maar hij voegt er dan aan toe. Monseigneur zal staan zien, als hij terugkeert naar China, dat hij zijn haartres of pigtail niet meer zal kunnen dragen. Want als hij naar België komt, verborg hij zijn lange pigtail in zijn kraag. Al onze Europese priesters die er een hadden, hebben ze afgesneden en zelfs is het een verplichting voor alle Chinezen. Dat is één van de nieuwe regels door de nieuwe machthebbers van de nieuwe republiek. Maar hier bij ons zijn er velen die het nog niet over hun hart krijgen om het af te snijden. Maar in de steden de meesten en zelfs hier en daar allemaal. Deze lange haartres of pigtail was het symbool van de keizerlijke Manchu-dynastie en in die tijd verplicht. In een brief van 14 juni 1912 met veel familienieuws haal ik één vraag van onze pater naar boven. Graag ontving ik een pravas-spuit. Maar geeft het mee met iemand die naar hier komt in september. Ik vermoed dat er wel tegen dan een nieuwe pater Ulle zal komen groeten. Dus niet in de kisten steken. Het gaat om een spuit waarmee je kan afzuigen, waarvan het moderne concept kwam van de Franse chirurg Charles Pravas uit de eerste helft van de 19e eeuw. Maar de pater vraagt erbij: zijn er geen te vinden die je kunt ontschachten, uit elkaar halen, om dan gekookt te worden? Zo heb ik gelezen dat er zijn met een stempel van asbest en waarvan men het buisje kan afschroeven. Maar mag die naald dan uitgegloeid worden? Is dat platina? Of zo niet, moet je ze iedere keer koken? En in een brief een klein jaar later kan je lezen: dat Pravas-spuitje is hier goed aangekomen. Het heeft al dienst gedaan met cafeïne voor een heidense vrouw die te veel opium had ingenomen. En als dank kreeg ik van haar een haan en een hennetje. En dan somt onze pater weer alle brieven op met de data die hij gezonden heeft en alle brieven die hij ontving van de familie en schrijft. Het is iedere keer kermessen als ik lees dat het met u allen wel gaat. En schoonzus Helene schrijft in haar een brief van dozekes vullen en flessen stoppen in de apotheek van Karel, precies alsof ze dat al altijd gedaan heeft. Ze schijnt me al zo een halve apotheker te zijn geworden. Ik heb hier dit jaar toch wel enkele mirakels kunnen doen met de medicijnen die ik ontving. Sinds een maand is hier toch overal wat kroep of een soort après valse kroep. Er zijn er dus die toch doodgaan, zoals kleine kinderen. Ik heb er enkele IPK gegeven, en dat scheen toch te helpen. Trouwens, ik ben zelf ook zeker 14 dagen geplaagd geweest in mijn keel, maar het is nu gans gedaan. Zo stelde het allen om ter best en doet goed verder. O, Helene, ik zie en hoor daar 3 schone vogeltjes die schuifelen, fluiten. Wel, Helene meiske, kwam ge hier wandelen, ge kreeg ze van mij alle 3 en nog 6 piepers erbij. Trouwens, ik heb overlaatst een weeskindje gedoopt en het de naam Helena gegeven, zoals ik het beloofd had. Maar het had een hazelipje en het heeft maar 5 dagen geleefd. Maar er zullen er nog geboren worden. Nu ga ik echt stoppen met schrijven. Allen een weesje groetje alstublieft. Tot de naaste keer, als het God belieft, Jules de Wolf. en dat de pater het nieuws uit zijn vaderland van nabij blijft volgen, lezen we in een volgende brief van juli 1912. Beste ouders, broers en zusters, ik was bij een medebroeder een vijftal uren van hier in het oosten over de gele stroom. En daar kwam een bode toe van een andere confrater, 6 uren ver. In potlood had de confrater op een papiertje geschreven wat hij had gelezen in de Journal de Peking. Belgique, élection, gros succès clérical, la situation est excessivement tendue. België, verkiezingen, groot succes voor de klerikalen, de situatie is extreem gespannen. En verder stond, in Brussel heeft men gepoogd 2 kerken in brand te steken. Er worden voortdurend oproepen gedaan om te staken. En dit schreef onze confrater. Reeds in een andere brief had pater Jules geschreven. Ik heb in den Vlaming gelezen dat er in Brugge 2 anti-katholieke lijsten opkomen in de verkiezingen. Ik hoop dat het toch goed zal uitvallen. Op 2 juni waren er inderdaad parlementsverkiezingen waarbij de katholieken wonnen. Zo ziet ge, lees ik verder, dat wij op een halve maand reeds ingelicht zijn en ook de politiek op afstand kunnen volgen. En een 10-tal dagen later vanuit Shanghai vernamen we dan dat de klerikalen 10 stemmen bijwonnen. En dat betekent de meerderheid met 16, indien mijn rekening juist is. Hoera! Maar het zal er zeker gespannen hebben. En ik zocht het even op. De katholieken wonnen 101 zetels, de liberalen 44, de socialisten 39 en de Daansisten 2. Dat betekent inderdaad dat de katholieken 16 zetels meer hadden dan de andere partijen samen. En ik lees verder. Zo bezocht pater Jos van Oost mij in Tanoor. Hij woont op een 12 uren van hier ten oosten van 24 Kingti. En we hebben wel 2 dagen aan een stuk alles opgehaald en uitgepluist van de stemmen in Brugge. Een klein woordje over deze pater. Pater Jozef van Oost was geboortig uit Kortrijk en vertrok voor het eerst naar China, naar de Ortos-provincie in 1902. Hij verrichtte ook veel onderzoek naar de Chinese geschiedenis, de spreekwoorden en de muziek, en hij gaf conferenties zelfs in 1914 in Canada over de Chinese cultuur. Hij overleed op 18 april 1939 in Kortrijk. En pater Jules eindigt zijn brief over de Chinese radijzen. Wel, als ge eens het echte zaad daarvan kunt vinden bij zaadverkopers in ons land of in de vreemde, zaait dat eens. Die worden groter als uw Brugse karoten. En ze zijn ook lekker om te stoven. Ge ziet dat onze lieve neer met zijn sukkelaars is en dat hij ons zelfs nog lekker beetjes bezorgt. Maar ge kunt het met ons meeproeven. Bij gelegenheid zal ik erop peinzen om u zulke zaad eens te zenden. Maar we zullen moeten zien dat het niet beschimmeld wordt. Ze moeten dan gezaaid worden en nog eens herzaaid na 2-3 weken en bij tijds veel water geven. De Chinezen noemen ze waterworteltjes. En ze zijn anti-scorbutiek, dus goed tegen scheurbuik. Maar ze zijn ook goed voor gezonde mensen. Zo, ik bied u allen mijn groeten met al het goede dat ik kan wensen. De zegen alstublieft en gebedeken, Jules de Wolf.